Goedemorgen. Fijn dat u bent gekomen deze morgen om te horen wat de Heer ons wil zeggen door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En hij heeft zeker vandaag een boodschap voor ons. Het is een hele bijzondere dag. Het is vandaag Israël zondag. En daar willen we aandacht aan besteden in de prediking, in de liederen en in de overdenking van morgen. Zodat we oog krijgen op de positie van Israël. En ook het plan van God met Israël in deze tijd en ook in de toekomst. Voor wij met elkaar gaan bidden om voor de zieken en voor wat andere dingen die ons bezighouden, wil ik met u een psalm lezen en dat is psalm 102. Psalm 102. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 18. Een gebed van een ellendige. Wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere. Heere, luister naar mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn beenderen kleven aan mijn vlees door mijn luide zuchten. Ik lijk op een kou in de woestijn. Ik ben geworden als een steenuil te midden van puinhopen. Ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek. Want ik eet as als brood. Want ik drink, meng ik met tranen. Vanwege uw gramschap en uw grote toorn, want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zal zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Maar u, Heere, blijft voor eeuwig. De gedachtenis aan u is van generatie op generatie. U zult opstaan. U zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn haar stenen goed gezind en hebben medelijden met haar gruis. De heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen. Alle koningen van de aarde uw heerlijkheid. Wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd in zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmste en hun gebed niet heeft veracht. Nou, tot zover deze psalm. Deze psalm gaat ook over Israël en gaat over de grote nood waarin Israël zat en zit en nog meer zal komen, maar ook over de uitredder, de Heer die dan zal komen en die zijn machtige hand zal uitstrekken en die hen zal redden. Daar gaan we zo meteen nog een ander stukje over lezen. Zullen we eerst met elkaar bidden? We gaan natuurlijk speciaal bidden voor Israël. Het is maandag is het grote verzoendag. We gaan bidden dat Israël, dat het Joodse volk, dat ook waarachtig zal kunnen vieren. Ik bedoel dat ze de grote verzoener zullen ontmoeten, de Heer Jezus Christus. Want Hij is de enige die verzoening geeft, die zonde en schuld vergeeft en die mensen weer aanneemt. En ook daarover willen we straks nadenken. Ik wil graag met u nog een gedeelte lezen uit de Bijbel. En wel uit de profeet Jesaja. En we gaan daar lezen uit Jesaja, hoofdstuk 54. U bent waarschijnlijk meer gewend om te lezen uit 53 of uit 55. Dat zijn zulke bekende hoofdstukken. Maar ik wil vanmorgen met u lezen uit Jesaja 54. En we lezen daar vers 1 tot en met 10. Ik had voor mezelf tot en met 17 of 18 gelezen. Maar het wordt wat te lang om met u te behandelen vanmorgen. Dus we doen tot en met 10. Jesaja 54, 54. 54, vers 1. En daar staat heel toepasselijk al boven, beloften van heil voor Sion. Sion is Jeruzalem, is Israël. En Jesaja mag het volgende zeggen tegen het volk Israël. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw wetenschap. Want uw maker is uw man. Heere van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden de bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wankelen. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Een prachtig gedeelte. Een gedeelte van hoop en van uitzicht voor het volk Israël. Een gedeelte wat heel duidelijk maakt hoe God denkt over zijn volk en daardoorheen en daaroverheen ook over ons. En wie de Heere God is. En wat zijn wezen, zijn karakter is en zijn bedoeling is. Want weet u, laat ik het heel eenvoudig zeggen, God houdt van alle mensen. Wie hij of zij ook is. Welke leeftijd, of kleur, of afkomst, of gezindheid iemand ook heeft. God gunt alle mensen het heil, de redding, de zaligheid. Hij gunt hun volmaakt geluk, eeuwig volmaakt geluk. Zo is de Heere God. Dat is zijn wezen en dat is zijn karakter. En hij biedt dat ook aan. En hij biedt dat keer op keer aan. En hij biedt dat steeds weer aan alle mensen. En hij heeft daar alles voor gedaan. God heeft geen mogelijkheid onbenut gelaten om zijn liefde te betonen aan mensen. Keer op keer heeft hij dat duidelijk gemaakt. En als bewijs van zijn liefde heeft hij zelfs zijn zoon gegeven. Aan het kruis van Golgotha. Het liefste wat hij had. Het enige wat hij had, heeft hij gegeven, zodat wie in hem gelooft, deel krijgt aan het heil. Eeuwig leven heeft, zalig is, kind van hem is, koningskind, zoals we gezongen, van hem mag zijn. Het probleem is een beetje dat wij mensen niet altijd die liefde van God zo begrijpen. Dat we dat zo moeilijk kunnen vatten. En dat er zelfs een heleboel mensen zijn in deze wereld die daar niets van moeten hebben. Die zich gewoon van hem afkeren en die niet geïnteresseerd zijn in zijn liefde. En toch doet God zoveel moeite. Hij heeft ons ook nog de Bijbel gegeven om daarin duidelijk te maken hoe groot zijn liefde is. God is, laat ik het zo zeggen, God is heel creatief geweest om zich te openbaren aan mensen. Niemand zal kunnen zeggen, niemand die verloren gaat zal kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Heere God, het lag aan u, u hebt me niks verteld. U heeft het niet laten blijken. Ik kan er niks aan doen dat ik nu verloren ga. Niemand zal dat kunnen zeggen. God gebruikt beelden in de Bijbel. En dat doet hij ook om duidelijk te maken dat hij van mensen houdt en dat hij een relatie met hen wil. En God gebruikt daar allerlei verschillende beelden voor. Hij zegt bijvoorbeeld, de Heer Jezus zegt dat, hij zegt, ik ben de herder, jullie zijn de schapen. En volg mij maar, dan zorg ik voor je en dan breng ik je veilig thuis. Dat is een beeld om duidelijk te maken hoe groot de liefde van God is. God zegt door de mond van Paulus, dan zegt de Heer Jezus Christus, ik ben het fundament en jullie zijn de stenen. Je kunt van mij op aan, bouw daar maar rustig op, want ik ben een sterk fundament dat nooit vergaat en dat nooit instort. Een ander beeld wat de Heere God vaak gebruikt en wat de Heere Jezus ook gebruikt, is het beeld van man en vrouw, is het beeld van een huwelijk. God is de man, lezen we dan, en de mens is de vrouw, of in dit geval is Israël de vrouw, waar hij alles voor over heeft en waar hij alles voor doet en voor wie hij zorgt. In dit gedeelte in Jesaja doet Jesaja dat ook. Jesaja is de evangelist van het Oude Testament. Dat wil zeggen, hij probeert de liefde van God duidelijk te maken aan het volk. En Jesaja gebruikt ook van die beelden, gelijkenissen, om dat maar duidelijk te maken. En dat doet hij in dit stukje hier ook. Hij gebruikt hier ook dat beeld. Hij gebruikt het beeld van het huwelijk. En hij gebruikt het beeld van man en vrouw. Hij spreekt hier tegen Israël. Dit is tegen Israël gezegd. Niet tegen de kerk zoals sommige mensen denken. Het is gezegd tegen het volk Israël. En als we dat gaan, ja, als we dat geloven, als we daarvan uitgaan, dan wordt het allemaal een stuk duidelijker. Wat de Heer ons hierin wil zeggen. Hij spreekt tegen Israël. Wij zijn kinderen van God. Wij zijn koningskinderen door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het volk Israël heeft ook een hele bijzondere plek in het hart van God. En in het werk van God. En helemaal in de toekomst waar hij mee bezig is. Hij spreekt tegen Israël. En het is, dat is ook heel belangrijk. Het is niet alleen symbolisch wat hij hier zegt. Vaak denken we, dat zijn symbolen, om iets duidelijk te maken. Ja, dat is het ook wel, maar het is niet alleen symbolisch. Tegenwoordig zijn er veel mensen die zeggen van ja, die Bijbel is een mooi boek, daar staan er mooie dingen in, daar kun je best wat van leren. Ja, daar zit wel een kern van waarheid in, maar daar zit ook een valkuil in, want de Bijbel, het woord van God, is veel meer. Is niet een boek waar we iets van kunnen leren, maar spreekt ons van een persoon, van de Heer Jezus Christus, in wie we mogen, in wie we moeten geloven. De Bijbel is ook profetisch. En zo is dit gedeelte in Jesaja ook. Jesaja gebruikt een beeld, hij wil iets duidelijk maken, hij wil vertroosten. Dat wil hij doen voor het volk Israël van toen, Maar hij spreekt ook profetisch over de toekomst. Want hij spreekt over het koninkrijk. Hij spreekt over de dingen die nog gaan komen. Hij maakt iets duidelijk over de liefde van God en over hoe die doorwerkt. En dan kunnen we zeggen, ja, daar kunnen we ook voor onszelf best een heleboel van leren. Want wij kennen dezelfde God, de God van Israël. Die is onze God en die is onze Heer en onze zaligmaker. We horen in dit gedeelte ook over de persoon van Heer Jezus, over zijn verlossingswerk, over wie hij is. En Jesaja spreekt daar voortdurend over. Steeds weer zegt hij, er komt iemand, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, steeds weer wijst hij naar hem. En dat doet hij hier ook. Laten we eens kijken, broeders en zusters, gemeente, naar dit stukje. Het hoofdonderwerp van Jesaja is de wederaanneming van Israël. Israël was afgedwaald. Ze hadden God de rug toegekeerd. En Jesaja mag nu zeggen in dit gedeelte van dat is niet voor altijd. Er zal een tijd komen dat zij terug zullen keren tot de Heere. Niet het hele volk wat er toen was. De Bijbel spreekt over het overblijfsel. Dat ze terug zullen keren naar de Heere, het volk Israël. En daarom vers 1. En daarom zegt hij, zing vrolijk. Daarom zegt hij dat. Want hij zegt daarmee, jullie Israël zullen terugkeren naar de Heere. Zing vrolijk. In het stukje verder hebben we gelezen, en dat hebben we ook gezien in de geschiedenis van Israël, en in vers 7 bijvoorbeeld staat, dat de Heere Israël voor een korte tijd had verworpen. En dat hebben we gezien in de geschiedenis toch? Dat is honderden, zelfs duizenden jaren zo geweest. Israël, God heeft zijn volk Israël voor een korte tijd verworpen. Dat wil zeggen, hij heeft zich voor een korte tijd van hen afgewend. Hij heeft voor een korte tijd gezegd van mensen, dan zeg ik het menselijk, als jullie Israël het nu allemaal zo goed weten en het beter weten, dan laat ik je maar even los. Een korte tijd. Hij laat ze niet helemaal los. Hij geeft het niet helemaal op, maar hij zegt, ik laat je voor een korte tijd los. Vers 7 zegt, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. En weet u waarom? Dat was vanwege de zonde. Dat was omdat ze de Heere ongehoorzaam waren. Dat was omdat zij andere dingen wilden dan de Heere wilde. Dat was vanwege hun zonde. Daarom zegt Jesaja ook in dat eerste vers, Israël, jullie waren onvruchtbaar. Israël, jullie hebben niet gebaard. Israël, zegt Jesaja tegen hen, jullie hebben geen weeën gekend. Hier zien we dat beeld waarin God zegt, ik ben de man, Israël, jullie zijn de vrouw, ik heb jullie gehuwd, ik ben met je getrouwd. En we hebben een diepe relatie aangegaan. Maar zegt hij, Israël, jullie hebben niet gebaard. Hij bedoelt, er is niets uit voortgekomen. Jullie zijn onvruchtbaar gebleven. Er is geen voortgang gekomen daaruit. Je hebt niet gebaard. Het huwelijk, zegt de Heere God tegen Israël, heeft niet het beoogde effect gehad, laat ik het zo zeggen. Israël, er is niet gebeurd wat ik nou zo graag wilde in mijn liefde. Israël, er is niet gebeurd wat ik in mijn hoofd had, wat mijn plan was. Het is er niet van gekomen. Israël, ik heb het plan dat ik met jullie had. Dat heb ik niet kunnen uitvoeren. Het is niet gelukt. Jullie zijn onvruchtbaar gebleven. Het is niet gebeurd wat ik wilde. Daarom zegt God tegen Israël, Israël, ik heb je voor korte tijd verlaten. Ik heb voor korte tijd mij teruggetrokken. Ik heb voor korte tijd mijn handen van je afgetrokken, omdat je in zonde leefde. Omdat je mij niet wilde. Omdat je mij de rug hebt toegekeerd. Daarom heb ik je verlaten. Israël, ik heb je niet gedwongen. Het was jullie keuze. Jullie wilden toch een andere weg. Jullie wilden toch andere dingen. Jullie wilden toch, ja, luisteren naar de aardse koningen. Naar de aardse schatten, naar de aardse dingen. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Hierin zien we best een stuk herkenning naar ons toe. Want wat wij hier zien ten opzichte van het volk Israël, geldt dat niet ook soms voor ons leven? De Heer Jezus Christus is in de eerste plaats voor Israël gekomen, maar direct daarna, om het zo maar te zeggen, ook voor ons. En het is de Heer Jezus Christus die zijn liefde heeft uitgesproken. Het is de Heer Jezus Christus die zijn liefde heeft bewezen. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Tot heil, tot redding van ons allemaal. En wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die ontvangt dat heil, die zaligheid. Maar weet u, nu zegt de Heer Jezus Christus, ik heb een plan met je leven. Ik heb je nu wel dat heil en die zaligheid gegeven. Maar ik heb een plan met je leven. Ik wil dat je een vruchtbaar leven leidt. Ik wil dat ik kan doorwerken in je leven. Zodat dat leven het beoogde effect krijgt. Zodat wij een getuige van de Heer worden in woord en daad. Zodat, zegt de Heer, ik in je kan werken en door je heen kunt werken tot anderen. Zodat je een vruchtbaar leven zult leiden, zodat je vrucht kunt dragen van mij. De Heer Jezus zegt, ik wil een diepe relatie met je. Niet een oppervlakkige. Ik wil een hele diepe relatie met je. Ik wil een relatie met je, zegt de Heer Jezus, die leidt tot vrucht. En dat is een principe wat we door de hele Bijbel heen steeds weer tegenkomen. Steeds weer gaat het over die vrucht. In Genesis lezen we al dat God de natuur geschapen heeft. En dan zegt hij dat er vruchtbomen zijn die vrucht dragen naar hun soort. Nou, dat wil de Heer ook voor ons, dat we vrucht dragen naar onze soort. Dat er iets voortkomt uit ons leven. Psalm 1 vers 3 zegt, want hij, en dan gaat het over de gelovige, zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. En wat staat er dan? Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. De Heere verwacht vrucht van ons. Het is niet zijn bedoeling dat we zondag op zondag bij elkaar komen. En dat we aanhoren wat de Heere zegt. En dat we vervolgens naar huis gaan en een kopje koffie drinken en het gezellig en goed hebben en dat het daarbij blijft. Maar hij zegt, ik wil dat je vrucht draagt. Ik wil doorwerken in je leven. Ik wil iets met je. En ik wil iets in je en ik wil iets door je in deze wereld en in deze tijd. Matteüs 12 vers 33 zegt, want aan de vrucht wordt de boom gekend. Aan de vrucht wordt de boom gekend. Dat betekent, wat uit ons voortkomt, zegt iets van wie wij zijn. Als wij nou koningskinderen zijn. Als wij nou kinderen van de Heer Jezus Christus zijn. Als wij nou een koninklijk geslacht zijn. Wat komt er dan uit ons voort? Komt datgene, is datgene wat uit ons voortkomt, dan in overeenstemming met de positie die wij in de Heer Jezus hebben? Is dat dan tot zegen voor anderen en tot eer van hem? De Heer Jezus zegt in Johannes 15, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is zijn belofte. Hij zegt niet, daar moet je een heleboel voor doen. En zei hij, dan moet je goed je best doen. En dan moet je alle bijeenkomsten bezoeken. En dan moet je alles uit je hoofd leren. En dan moet je er hard voor werken. Nee, hij zegt, blijf nou in mij, dan draag je veel vrucht. Met andere woorden, hou je nou aan mij vast. Geloof nou met heel je hart en heel je leven in mij. Klamp je vast aan mij, dan zal ik zorgen voor die vrucht. Dat hoeven wij niet te doen. Dat hoef jij niet te doen. Dat doet hij. Paulus spreekt daarover. Paulus spreekt over een geestelijke vrucht. Hij spreekt over liefde en blijdschap en vrede. En geduld en vriendelijkheid en goedheid. En geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Weet u wat het probleem met Israël was? Het probleem met Israël was dat zij niet in hem bleven. Dat ze niet dicht bij de Heere bleven. Niet dicht bij God de Vader bleven. Daarom waren ze onvruchtbaar. Daarom hadden zij niet gebaard. Daarom heeft de Heere hen voor een korte tijd verlaten. Weet u wat er gebeurt als wij als kind van God. En onze zaligheid ligt vast. Want die ligt vast in de Heer Jezus Christus. Maar als we daar een punt zetten en niet in gehoorzaamheid aan hem leven, dan gaat de Heilige Geest zich terugtrekken. Want dan bemerkt hij dat hij niets meer kan in ons leven. Hij gaat niet weg, hij blijft wel. Maar hij doet hetzelfde wat de Heer tegen Israël zei. Als je niet wilt en als je het zelf nou zoveel beter wilt, weet, dan trek ik me wel terug. En dan, ja, dan ga je gang maar. Dan moet je dat maar ondervinden. Hoe is het met ons? Leiden wij een vruchtbaar leven? Komt er vrucht uit ons leven voort? Als we in hem zijn. Als wij opnieuw geboren zijn. Als wij tot geloof in hem zijn gekomen. Dan behoren we vrucht te dragen. Zichtbaar, merkbaar aan alle kanten. Dan hoort het eruit te spuiten. Dan hoort het eruit te borrelen dat we een koninklijk kind zijn. En dat we een kind van de Heer Jezus Christus zijn, van hem. En och, dat gaat niet altijd zo makkelijk. En dat gaat niet altijd goed. We zijn niet volmaakt. En laten we eerlijk wezen, soms komen er hele andere dingen in ons naar boven. Dingen die helemaal niet van de Heer zijn. Die helemaal niet uit die bron naar voren komen. Die niets met de geest te maken hebben. Als dat zo is, broeders en zusters, dan heeft dat gevolgen voor ons leven. Zoals bij Israël. Niet voor ons behoud. Want dat is alleen gebaseerd op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar wel op onze vrucht. Hoe is het met onze vrucht? Dragen wij vrucht voor de Heer Jezus Christus? Tegen Israël moet de Heer zeggen, je bent onvruchtbaar. Maar wat dan? Vers 2 en vers 3. Dan gaan we naar Jesaja 54 terug. Jesaja mag zeggen tegen dat volk Israël, dat zij dan wel zo, maar daar gaat verandering in komen. Want, zegt de Heer tegen hun, ik ga grote dingen in jullie leven doen en in jullie volk doen. Het hele stukje gaat over de wederaanneming van Israël. God zegt tegen hen, ondanks je onvruchtbaarheid, ondanks je ongehoorzaamheid, ondanks dat je mij de rug hebt toegekeerd, wil ik verder met je. En heb ik een plan met je. En al die dingen die jij dan fout hebt gedaan zijn geen belemmering voor mij om mijn plan met jou, Israël, te volvoeren. Ik heb een plan met je en dat plan zal uitgevoerd worden. En dan spreekt hij over het koninkrijk. Dan spreekt hij over het vrederijk. Dan spreekt hij in die verse over de periode als de Heer Jezus terugkomt op aarde en als zijn koninkrijk een begin krijgt. Dan spreekt hij over de tijd dat de Heer Jezus op de troon zal zitten in Jeruzalem. De Heer gebruikt het beeld van een tent. Vers 2 en vers 3. En dan zegt hij daar dingen over. Dat beeld kende iedereen. Iedereen wist wat een tent was. Velen woonden en leefden in tenten. En dan zegt hij tegen Israël, Israël, maak je tent maar groter. Zorg dat je tent maar groter is, want er komt een tijd dat je vruchtbaar zult zijn en dat je alle ruimte nodig zult hebben. Dus zegt hij, Israël, maak je tent groter. Want er zullen vele kinderen komen. En die moeten allemaal in de tent. En hij zegt tegen Israël, en Israël, sla je pinnen maar goed vast. Want je zult daar wel een tijdje verblijven. En Israël, niemand zal je verdrijven. Niemand zal dat kunnen. Je zult wonen, Israël, op een eigen plek, op een vaste plek, op een land dat ik je heb gegeven. En je zult daar wonen in vrede en in vruchtbaarheid. De Heer zegt zelf, je zult je land uitbreiden naar links en naar rechts. Je zult de steden in bezit nemen waar nu, ja, de vijand, waar anderen wonen. En nogmaals, dit gaat niet over de kerk, het gaat over Israël. Het gaat over het volk Israël. Dit is profetie. Dit zijn de dingen die gaan gebeuren. Het gaat over een concreet volk en over een concreet land. God heeft grote plannen met hen. En God zal het allemaal waarmaken. Hij zal het allemaal doen, letterlijk alles wat hier staat. God heeft zijn volk niet voor altijd verlaten. God heeft zijn volk voor een korte tijd verlaten. We hebben het gelezen. Jesaja zegt het zo duidelijk. Hij verlaat Israël niet voor altijd. God verlaat ook mensen niet voor altijd. Hij verlaat ook u en mij of wie dan ook nooit voor altijd. We kunnen dat soms misschien zo voelen. En dat kan best eens gebeuren. Dat de dingen zo gaan in ons leven. Dat je afvraagt, waar is de Heer nou? En waar is God nou? En dat je misschien denkt van, ja, ik geloof wel. En ik geloof ook wel dat ik een kind van Hem ben. Maar eigenlijk leid ik zo'n onvruchtbaar leven. Eigenlijk... ja, komt dat zo weinig tot zijn recht in mijn leven en in mijn, ja, in mijn omstandigheden. Ik geloof wel en ik zit hier wel en ik hoor het allemaal wel. En het is ook allemaal wel fijn, maar soms zeggen we, en misschien zijn die zulke vanmorgen, maar ik voel zo weinig de kracht van God in mijn hart en in mijn leven. En ik voel zo weinig die... dat plan van God en die krachtige dingen die Hij wil doen. En van groei voel ik helemaal weinig. Daar heb ik zo weinig, ja, er is bijna geen sprake van. Weet dan, voor ons geldt hetzelfde als voor Israël. Al ben je onvruchtbaar, al ben je ongehoorzaam, al luister je misschien niet altijd naar de Heere, al val je soms in zonde. Een mens en Israël kan altijd terugkeren naar de Heere. En hij zegt nooit van nou is het gebeurd. En nu ben je over de grens gegaan. En nu kan ik niet meer. We mogen altijd terugkomen naar Hem. En we mogen onze onvruchtbaarheid belijden. En we mogen tegen Hem zeggen, Heere, nou is het weer fout gegaan. En ik weet dat u wat u wilde in mijn leven, maar ik heb het weer verprutst. Dan zegt de Heer ook tegen ons, kom maar bij mij en belijd maar en ik vergeef je en ik wil opnieuw met je beginnen. En ik laat alles achter wat is geweest. En we beginnen met een schone lei. Zegt hij ook tegen Israël, we beginnen met een schone lei. We laten alles achter, beginnen met een schone lijn. Weet u, als de Heer dat tegen ons zegt, dat geeft kracht, dat geeft moed, dat geeft energie, dat geeft hoop. Dan kun je er weer tegen, dan kun je weer vooruit. En dan gebeuren er grote dingen. In de wereld zijn wij misschien die eenzame waar Jesaja over spreekt. Dat voelen we soms ook. Maar je zegt hier, die eenzame... die ontvangt rijke zegen. Wie het verwacht van Hem en wie zich uitstrekt aan Hem, naar Hem, die ontvangt rijke zegen. Vers 4 tot en met 6. Zegt de Heere, Wees niet bevreesd, Israël. Er is geen reden om bang te zijn. Israël, ik zal de vrees van je wegnemen. Israël, zegt hij in dit stukje, je zult niet beschaamd worden of bedrogen worden, zoals zo vaak is gebeurd. Israël, je hoeft niet bang te zijn voor machthebbers, voor volken, want de koning is er, of de koning komt. Israël, hij heeft alle macht. En Israël, je hoeft je niet te schamen voor wat gebeurd is, zegt de Heere letterlijk. Je hoeft je niet te schamen voor de dingen uit je jeugd. De Heere bedoelt voor die tijd van ongehoorzaamheid. Voor die tijd van onvruchtbaarheid. Voor die tijd van ontrouw. Want God zal al hun zonden niets meer gedenken. Hij zal ze alle werpen in de diepste van de zee. En als zijn koninkrijk komt, en als het vrederijk komt, dan zal het allemaal voorbij zijn. Al die dingen zullen weg zijn. En weet u waarom? En nu zegt de Heer iets zo geweldigs. Vers 5. Want, zegt hij, uw maker is uw man. Mooi, hè? Hij zegt tegen Israël, ik heb je niet alleen gemaakt. Ik heb je niet alleen voortgebracht. Ik heb je niet alleen in dat land gezet. Maar Israël, besef wel, ik ben je man. Weer dat beeld van het huwelijk waar Jesaja mee komt. Israël, ik ben je man. Ik ben niet alleen je schepper, maar ik ben ook je man. Ik ben je echtgenoot. Ik ben degene die je eeuwig trouw heeft gezworen. Ik ben degene die je beschermt. Ik ben degene, zegt de Heer tegen Israël, die voor je op zal komen. Ik ben degene die voor je zorgt. In vers 4 wordt Israël een weduwe genoemd, de laatste zin, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. In de Bijbel is een weduwe vaak iemand die hulpbehoevend is. Iemand die het alleen niet kan. Iemand die de steun en de hulp van anderen nodig heeft. Nou, dat was Israël. Ze hadden de Heere hard nodig. En ze hebben de Heere nu hard nodig. En ze zullen de Heere in de toekomst nog veel harder nodig hebben. Er worden vier namen van de Heere genoemd in het stukje. Omdat hij nog een keer wil benadrukken hoe groot hij is, hoe goed hij is. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. En dat ze gewoon moeten vertrouwen. En dat ze gewoon mogen geloven. Hij zegt, ik ben de Heere van de legermachten. Die term komt zo vaak voor. Hè? Hij zegt, ik ga over alle machten, over alle legers. Ik sta daar helemaal boven. Ik ben de Heere van de legermachten. Hij zegt ook in datzelfde vers, Israël, ik ben jullie verlosser. Ook die naam gebruikt hij. En hij zegt, Israël, ik ben de heilige van Israël, zegt hij tegen dit volk. De vierde naam is heel bijzonder. En de vierde naam is heel profetisch. En dan zegt hij dat hij de God van heel de aarde genoemd zal worden. De Heere zegt, de hele aarde zal mij de God van Israël noemen, zal buigen voor mij, zal gehoorzaam zijn aan mij. Zo zal ik, zegt hij in vers 5, genoemd worden. Dan gaat het over het koninkrijk. Dan gaat het weer over dat vrederijk. Dat gaat over de tijd dat de Heer Jezus koning zal zijn. En de Heer zegt hier, het zal zo ver komen dat heel de aarde mij koning zal noemen. Nu gaat de aarde voor heel andere dingen. Maar het zal zo ver komen dat ze mij koning zullen noemen. Koning van alle volken. Koning van alle landen. Alle machthebbers zullen voor hem buigen. Welke machthebbers er nu ook zijn. En hoe grote monden ze soms ook hebben. Ze zullen allemaal moeten buigen voor koning Jezus als hij komt. En er zal geen macht zijn die hoger is dan hij. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. God vergeeft Israël alle zonde en schuld. En zegt, ik wil opnieuw met je beginnen. Dat zegt hij tegen ons ook. Ik vergeef je alle zonde en schuld. Ik vergeef je een onvruchtbaar leven en niets uitgezonderd. Weet u dat beeld van het huwelijk? Dat komen we ook in het Nieuwe Testament tegen. En dan gaat het over de gemeente. Hier staat Israël is de vrouw, is de bruid. Maar in het Nieuwe Testament vinden we ook dat wij als gemeente de bruid zijn. 2 Korinthe 11 vers 1, daar staat. En dat zegt de Heer tegen de gemeente, tegen ons, tegen u en mij. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Dat zegt hij tegen ons. Ik heb je ten huwelijk gegeven aan één, aan de Heer Jezus Christus. En hij wil niets liever dan dat wij als een reine maagd, als een reine bruid voor hem gesteld worden als hij komt. Dat is de bedoeling. En daarom vergeeft hij alle zonde en schuld. Daarom reinigt hij ons van alle dingen. En daarom mogen we tot hem gaan. En hij wil niets liever dan ons stellen als een reine maagd voor Christus. Als een vrouw als gemeente van de Heer Jezus Christus, als een reine maagd waar de Heer trots op kan zijn. Waarvan hij kan zeggen, ik heb je kunnen gebruiken, ik heb in je kunnen werken, ik heb door je kunnen werken. Dat is ook ons doel, anders had hij ons al lang thuis gehaald. Waarom zouden we anders hier nog zijn? We zijn hier tot eer van hem, om van hem te getuigen en door hem gebruikt te worden. Vers 7 en 8 in Jesaja zegt de Heer die woorden. Het is een klein ogenblik. Een klein ogenblik heb ik je verlaten, zegt de Heer. Een klein ogenblik heb ik je de rug toegewend vanwege de zonde. Maar de Heer zegt ook, ik heb je nooit vergeten. En ik zal je ook nooit vergeten. En dat zegt hij in vers 8. En daar lezen we. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. En dan komt het. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Ja, ik heb je terzijde gesteld. Maar, zegt de Heere, ik zal mij ontfermen. Met grote barmhartigheid. Met een eeuwige barmhartigheid. Hij bedoelt, ik zal altijd voor je zorgen. Ik heb je wel even verlaten, maar ik heb je altijd in de gaten gehouden. Ik heb precies geweten hoe het met je ging. Ik heb alles gewoon geweten en ik zal alles, ja, tot in alle tijden voor jezelf, voor je zorgen. God heeft Israël niet laten vallen. Wie durft naar zo'n tekst nog te zeggen, Israël heeft afgedaan. God gaat nu verder met de gemeente, met de kerk. En Israël is een volk als al anderen. Nou, hier blijkt het tegendeel uit hoor. Israël is een bijzonder volk. God heeft een groot plan met het volk Israël. En hij zal dat plan volvoeren. En we zien steeds meer tekenen van dat plan. Want het staat te gebeuren dat de Heer Jezus terugkomt. En dat hij zijn volk zal leiden. En dat het koninkrijk een aanvang zal krijgen. Vers 9 en 10 van Jesaja zegt de Heere, ik zweer dat, zegt hij. Zoals ik bij Noach gezworen heb dat er nooit meer een zondvloed zal. Zo zweer ik dit, zegt hij. Dat ik voor Israël zal zorgen tot in alle eeuwigheden. Ik zweer het zoals ik toen gezworen heb. Zo zeker zal God Israël nooit meer verlaten. Hij zal nooit meer toornen. Er staat een woord dat betekent afstoten, verstoten. Hij zal Israël, zijn volk Israël en het land Israël nooit meer afstoten. Vers 10 tenslotte. Wat zal er dan niet of wel gebeuren? En dan volgt zo'n prachtige tekst. En dat is zo'n tekst van vertroosting en bemoediging voor Israël, maar ook voor ons. Jesaja mag hier zeggen, bergen kunnen wijken en heuvelen kunnen wankelen. Er kan van alles gebeuren. Jesaja zegt, die dingen die juist zo vast lijken te zijn, al zouden die wankelen, de Heere wankelt nooit. Wat een bemoediging. Wat een vertroosting voor Israël. Dingen waarvan je niet voor kunt stellen dat die wankelen. Die zullen wankelen. Maar ik wankel nooit, zegt de Heer. Hier zit ook een profetie in. Want wij weten, ook uit de profetie, laat ik het anders zeggen. We hebben geleerd in dit jaar dat niets vast is. En niets vast staat. En dat alle dingen beginnen te wankelen. Dat zien we ook in deze profetie. Want hij zegt hier, al zou dat wankelen, maar er komt een tijd dat het allemaal gaat wankelen. Dit zal werkelijk gebeuren, wat Jesaja hier mag zeggen. Misschien wilt u nog even met mij terugbladeren naar Jesaja 24, vers 18. Een klein stukje terug. Jesaja 24, vers 18. En dat gaat over het koninkrijk, over de komst van de Heer Jezus en over de dingen die dan gebeuren zullen. Jesaja 24, vers 18 tot 20. En dan staat er, en het zal gebeuren, dat wie vlucht voor het beangstigende geluid neer zal vallen in de valkuil, en wie opklimt uit het midden van de valkuil gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde. Splijten, opensplijten zal de aarde. Vervaarlijk wankelen zal de aarde. Hevig waggelen zal de aarde. Als een dronkaard, zij zal heen en weer geslingerd worden. Als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken. Zij zal neervallen en niet meer opstaan. Dat is de profetie. En dat zal gebeuren. Maar de Heere zegt, als al die dingen gaan gebeuren, weet dan dat ik daarboven sta. En dat ik je vasthoud. En dat mijn plan, het plan van de Heere, uw ontfermer, zegt hij over Israël, en ook ons ontfermer, dat dat vaststaat. En dat dat nooit zal wankelen. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, er komt nooit verandering in de goedheid, in het plan en in de liefde van God. Zijn goede tierenheid, zegt Jesaja, zal nooit wijken. Zijn verbond met Israël zal nooit wankelen. En ook dat is een bemoediging voor ons. We hebben zo'n betrouwbare God. We hebben een God waar je vast van op aan kunt. Een God bij wie niets wankelt. Een God waarbij alles vast is. Hij is ook onze ontfermer, zoals hij dat zegt in vers 10. Want hij heeft zich over ons ontfermd. En hij heeft zijn hand naar ons uitgestoken in de Heer Jezus Christus. En hij doet dat steeds weer en doet dat iedere dag weer. En het is de Heer Jezus Christus die onze zaligmaker is, onze herder en onze Heer. En als wij dan onvruchtbaar zijn, zoals Israël, dan mogen we altijd terug. Dan is hij een ontfermer. Dan slaat hij zijn arm om ons heen. Dan zorgt hij voor ons. Dan vergeeft hij, want hij vergeeft veelvuldig, zegt het woord van God steeds weer. En hij plaatst ons weer op vaste bodem, op de rots, de Heer Jezus Christus, die nooit wankelt, die altijd vast is, zelfs als alle dingen om ons heen dreigen te wankelen. En we zien het steeds meer. Maar God en de Heer Jezus Christus en zijn liefde en zijn goede tierenheid is vast altijd tot in alle eeuwigheid. We kunnen van hem volkomen op aan. Alles wankelt, maar hij niet. Amen.